Vanmorgen heb ik een preek en die gaat over het duiden van de tijd waarin we leven. En daar wordt heel veel over gepreekt op dit moment. Ik weet niet of er mensen zijn die een beetje op internet rondspeuren van wat er allemaal rondgaat. Maar daar wordt heel veel over gepreekt. En ik ervoor echt dit woord, ook voor vanmorgen, als iets wat echt gebracht moet worden. Een woord waarin God richting geeft. Waarin hij zegt van, hey, dit is de tijd waarin we leven. En dit is het plan wat ik heb met de wereld. En want er wordt heel veel over geschreven en er wordt heel veel over gepreekt. En ik denk dat het gewoon ook goed is om daar een moment, een ochtend, in ieder geval een ochtend, met elkaar bij stil te staan. Amen? Ik zou willen vragen, zullen we gaan staan? Dan gaan we bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u de God bent die spreekt. Dat u spreekt door uw Heilige Geest tot ons. Dank u wel dat u een God bent die doorgaat. Dat u een God bent die zich niet laat afleiden, maar dat u een plan hebt met deze wereld en dat plan gewoon doorgaat. Heer, dank u ook dat iets is wat u in uw hand hebt. Heer, dat het iets is wat in uw hand is. Heer, waar wij in die zin weinig aan toe kunnen voegen of aan af kunnen doen. Heer, want u hebt de controle. U bent de God, u regeert. En Heilige Geest wil ik ook vragen, wilt u vanochtend door mij heen spreken? Heer, wilt u door mij heen werken, wilt u door mij heen spreken? Dat de woorden die ik spreek, dat het woorden zullen zijn die leven geven. Dat het woorden zullen zijn die verandering brengen. Die vernieuwing brengen. Die vervulling brengen van uw Heilige Geest. Dat het zo mag zijn dat de woorden, of ze nou hier in deze ruimte klinken of digitaal via YouTube. Heer, dat het woorden zullen zijn van eeuwig leven. Het bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen is een tekst die staat in Matteüs 16... En in Matteüs 16, daar lezen we hoe Jezus in gesprek is met de Farizeeën en de Sadduceeën. En laten we het met elkaar lezen, even vanaf vers 1. De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen. Met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord. Wanneer de avond valt, zegt u, morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. En 's ochtends storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, maar de tekenen van de tijd niet. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zo liet hij hen staan en vertrok. Nou, het eerste wat ik dan denk is, teken van Jona. Hebt u dat ook? Dat blijft dan bij mij hangen, hè? En ik was daarover aan het bidden en ik dacht, nou, Jona, laat ik eens lezen. Wat is het teken van Jona? Nou, ook daar is natuurlijk al heel veel over gepreekt en over geschreven en over gezegd. Maar bij mij blijft dan hangen dat teken van die wonderboom. Ik weet niet of u dat kent, hè, maar dan komt er in één keer een boom op. En die boom is ook zo weer weg. Die wordt aangevreten door een worm. En dan zegt God tegen Jona, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, want Jona is echt verdrietig, want hij is onder de indruk van die boom, en hij heeft lekker schaduw, en dan is die boom zomaar weg. En dan zegt de Heer tegen Jona, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Dat is wat de Heer tegen Jona zegt. En ik dacht daar eens over na. En het zou kunnen zijn dat de Heer dit bedoelt, dat Jezus dit bedoelt met het teken van Jona. Dat hij zegt, weet je, je kan al heel gauw praten over oordeel. Want Nineveh stond op het punt om geoordeeld te worden. Maar de Heer, God, die stuurde Jona naar Nineveh om een boodschap te brengen. Om het volk te waarschuwen. En ik geloof dat je kan het hebben over oordeel. Maar ik geloof dat het teken van Jona gaat over genade. Het gaat over de genade die God heeft voor zijn mensen. Dat de genade van God zoveel krachtiger is dan het oordeel. En dat is denk ik iets als we het hebben over het evangelie. Het is een blijde boodschap. Weet je, we kunnen de nadruk heel erg leggen op het oordeel. En ja, het oordeel is reëel. Maar laten we één ding voorop stellen. En dat is de genade van Jezus Christus. Laten we dat nooit uit het oog verliezen. En ik geloof dat dat het teken is van Jona. En als we kijken naar, en dat vind ik zo bijzonder ook om te zien. Daar zal ik later in mijn preek ook nog op terugkomen. Er staat dat nadat Jona Nineveh had verlaten. Hè, dus hij was naar Nineveh gegaan. Hij had daar geprofeteerd. Was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Ik geloof dat er heel veel christenen zijn die ook zo zitten. Nou, nu gaan we het wel zien. Maar wat ik hier opvallend aan vind, is dat er specifiek gesproken wordt over de oostkant van de stad. De oostkant. Hij had er een hut gemaakt. En hij wachtte af wat er met de stad zou gebeuren. En als er ergens verderop staat. Even kijken, waar staat het? Ja. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind. Waar vandaan? Uit het oosten waaien. Dus daar zien we weer het woordje oosten. Nou, dit was zo'n beetje de inleiding van mijn preek. De titel van de preek van vanmorgen is De geur van de hemel, de wind van de geest. De Bijbel is een boek vol met verborgen schatten. Ik geloof dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Ik denk dat we, zoals we hier zitten, misschien allemaal wel een ervaring hebben met een woord wat opeens zo tot ons sprak, dat we dachten van, oh, maar dit is God die rechtstreeks vanuit zijn woord tot mij spreekt. Openbaring van de Heilige Geest. En je ontdekt een diepere betekenis van een tekst. Of een nieuw inzicht. Of een profetie waarvan je denkt, oh ja, dit is voor mij. In de situatie waarin ik zit, is dit de Heer die tot mij spreekt. Dank u wel, Heer. En dat geeft hoop. En dat geeft geloof. En dat geeft nieuwe kracht. Zo wil ik Gods woord lezen. Amen. Dat het niet zomaar een boek is met mooie verhalen. Nee, maar dat het Gods woord zelf is. Wat tot ons spreekt. En vandaag wil ik het met jullie hebben over wind. Wind. Wat is dat nou, wind? Als we het hebben over wind in de context van de Bijbel. Als we het hebben over het woordje wind, als we het hebben over het fenomeen wind, dan zien we dat het in de Bijbel heel vaak voorkomt. Alleen wordt het niet altijd zo vertaald. En dat maakt het soms lastig om teksten in een bepaalde context te kunnen plaatsen. Wind wordt in het Hebreeuws namelijk aangeduid als ruach. Ja, heel goed. En dat betekent wind, het verplaatsen van lucht. Maar het betekent ook adem. Adem. Moet een beetje voorzichtig zijn natuurlijk met uitblazen. Ja. Adem. Maar het betekent ook geest. En om dit goed te begrijpen, is het belangrijk om het woord van morgen, wat ik met jullie ga delen, in de juiste context te plaatsen. En dat wil ik doen aan de hand van een paar voorbeelden. Gewoon een paar voorbeelden uit de Bijbel om duidelijk te maken, als we het hebben over wind of over windrichting, wat dat geestelijk gezien inhoudt. Nou, laten we eens met elkaar lezen Genesis 1 vers 2. Daar staat: de aarde was nog woest en doods. Dit is de nieuwe Bijbelvertaling. En duisternis lag over de vloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Nou, daar staat: Gods geest zweefde over het water. Nou lezen we dezezelfde tekst, maar nu lezen we hem even in de Bijbel in gewone taal. En daar staat: de aarde was leeg en verlaten. Overal was water en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Dat is interessant, hè? In de eerste tekst staat er: Gods geest zweefde over het water. En in de tweede tekst wordt er gesproken over een hevige wind. Nou, we zien hier dus twee dezelfde teksten in een andere vertaling. En het woordje Gods geest wordt veranderd in hevige wind. Dus in de grondtekst lijkt het soms onmogelijk om te kiezen tussen wind of geest. Ruach betekent namelijk allebei. Nou, verderop in Genesis 2 vers 7, daar lezen we hoe God de mens uit stof maakt en zijn levensadem inblaast. En in de grondtekst wordt hier het woordje nesama gebruikt. Wat in onze vertaling weer terugkomt als levensadem. Nesama betekent letterlijk geest of ziel. Daar wordt het ook voor gebruikt. En het wordt alleen aangeduid als het praat over de levensadem die in God is of in mensen is. Dus het wordt nooit gebruikt in de context van levensadem die bijvoorbeeld dieren hebben. Of planten, maar dieren is misschien wat beter voorbeeld. Nou, wat ik belangrijk vind, als je het woordje wind leest in de Bijbel, kan het dus wijzen op de Heilige Geest. Kan het dus zijn dat er in de context Heilige Geest mee bedoeld wordt. Nou, en als je dit weet, dan ga je de Bijbel anders lezen. Ja, toch? Want dan opeens krijgt dat woordje wind een andere dimensie, een andere betekenis. Nou, nu wil ik het hebben met jullie over windrichting. Dus we hebben nu het woordje wind gehad. Nu wil ik het hebben met jullie over windrichtingen. Windrichtingen, het lijkt een beetje een soort van weervoorspelling, hè, wat ik vandaag aan doe. Maar ik denk dat het wel goed is om even dit ook te gebruiken als inleiding. In de Bijbel lezen we niet alleen over wind, maar we lezen ook windrichtingen. Noord, oost, zuid, west. De windrichtingen. Ja, toch? En deze aanduidingen, die hebben ook vaak cultureel gezien en literair gezien in de context van de Bijbel een diepere betekenis. En deze betekenis, die is voor mensen die bekend zijn met de Joodse cultuur of de Joodse tradities vaak heel duidelijk. Dit zit diep geworteld in hun cultuur. In hun identiteit, zou je kunnen zeggen. En je hebt bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest. Dan wordt er met een palmtak, en ik geloof dat er nog, er zit ook geloof ik meer erbij aan, maar dan wordt er in de vier windrichtingen wordt er gezongen. Ja, dat hoort bij dat feest. En dan zingen ze Psalm 113 tot en met 118. En dat zit gewoon zo in hun traditie verweven. Dat is voor hun volkomen normaal. Nou, het zou natuurlijk Wij kennen dat niet, maar wij zetten een boom in onze kamer. Ik bedoel, dat is op zich ook best bijzonder als je daarover nadenkt. Maar dat is voor ons een traditie. Ja, toch? Nou, dus als er in de Bijbel gesproken wordt over windrichtingen, heeft dat ook vaak een diepere betekenis. En zo wordt het noorden wordt vaak aangeduid met de plek waar de heerlijkheid, de glorie, de majesteit van God verschijnt. De berg Sion ligt in het noorden. Nou, laten we eens met elkaar lezen Psalm 48, vers 2 en 3. Daar staat: groot is de Heer, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg, schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, zetel van de grote koning. Het gaat over Gods majesteit. Het gaat over de glorie van God. Het noorden. Als we het hebben over de glorie van God, lezen we dat ook terug in Job 37. Job 37 gaat over de glorie. Het gaat over de majesteit van God. En we lezen in Job 37, vers 22. Uit het noorden nadert een gouden schittering. Huiveringwekkend is de luister, de glorie, de heerlijkheid waarin God zich hult. Het noorden is de plek waar Gods glorie verschijnt. Het oosten, weet u nog, het begin van de preek? Het oosten is de plek waar de strijd en het onheil vandaan komt. Daar wonen zogezegd de mensen die de weg kwijt zijn. Zij gaan van het westen, trekken ze naar het oosten. En het westen is de plek waar de redding, de overwinning vandaan komt. De mensen die op de goede weg zitten, trekken van het oosten naar het westen. De weg van Kaïn ging van het westen naar het oosten. Ik moet het andersom doen, voor jullie. En dat lezen we in Genesis 4, vers 16. Daar staat: toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Nod kan worden vertaald met dwaling. Verdwaald, de weg kwijt. Heel specifiek wordt er in Matteüs gesproken over wijzen uit het oosten. De wijzen gingen op weg van het oosten naar het westen. Gingen naar het westen om Jezus te zoeken. Matteüs 2, vers 1 staat dat. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem. Maar we lezen in Matteüs 24, lezen we ook in vers 27, hoe Matteüs verwijst naar de route van oost naar west. Als een beschrijving over de wederkomst van Christus. Laten we dat eens lezen. Daar staat: want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de mensenzoon komen. Matteüs legt hier uit, door het gebruik van oost naar west, dat Jezus de enige juiste weg is. Hoe hij terugkomt. In het natuurlijke zien we dit ook. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. De weg van de zon loopt dus altijd van oost naar west. De eerste christenen refereerden ook aan Jezus als de weg. Jezus is het licht van de wereld wat schijnt in de duisternis. Bent u er nog bij? Oké. Interessant, hè? Ik vind het heel interessant, dit soort dingen. Maar goed. Terug naar het woord ruach. Ja, kom straks. Rustig maar, rustig maar. Ja, ja. Scherp. Heel goed. Terug naar het woord ruach. Nou, vandaag wil ik het met jullie hebben over de Heilige Geest. En over hoe belangrijk die is. Hij is ons gegeven. Hij is de gever van leven. Hij is onze adem. Hij is onze ruach. Zullen we het even met elkaar zeggen? Ruach. Ruach. Zoals ik al eerder aangaf, als de Bijbel het heeft over wind, over adem, dan kan daar dus de Heilige Geest mee bedoeld worden. Nou, de Heilige Geest betekent in het Hebreeuws Ruach HaKodesh, wat letterlijk heilige adem of heilige wind betekent. En vergelijkbaar hiermee is bijvoorbeeld Ruach Elohim. Ruach Elohim, wat wind van God betekent. En dat is wat we lazen in Genesis 1 vers 2. Als Gods geest of de wind van God over de wateren zweeft. Maar we lezen dit ook bijvoorbeeld in 1 Samuel, als David gezalfd wordt en vanaf dat moment doordrongen is van de Heilige Geest. De Geest van de Heer, Ruach Elohim. Nou, in het Nieuwe Testament lezen we Handelingen 2 over de Heilige Geest die de bovenkamer als een windvlaag vulde. De Heilige Geest weer als wind. En dat lezen we in Handelingen 2, vers 2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Oké. Terug naar de windrichtingen. Het oosten staat voor tegenslag. Van de weg af. De aanval, de strijd, de moeite. Het westen staat voor overwinning, de plek waar Jezus verschijnt. De wijzen kwamen uit het oosten en gingen naar het westen om Jezus te vinden. Maar er is hier ook sprake van een cyclus. En die is interessant. Die cyclus is namelijk van noord naar zuid en van oost naar west. De cyclus. Ik heb één windrichting nog niet besproken. En de scherpe luisteraar die had het al door. En dat is namelijk het zuiden. Het zuiden. Het zuiden wordt namelijk aangeduid als de tuin. Als de plek waar de geuren, de kruiden, de wellust, de overvloed zichtbaar wordt. Het zuiden is een droge plek, moet je je voorstellen. Maar dan komt er vanuit het noorden de regen. En die regen die wordt meegevoerd door de wind en die valt neer in het zuiden. En binnen een fractie wordt die woestijn, die droge plek, omgeturnd tot een prachtige tuin. Tot een prachtige tuin met prachtige bloemen, met struiken, met kruiden, planten. En weet je, dit is niet duizend jaar, dit gebeurt vandaag nog steeds. Er wordt zelfs, als je in Israël op de radio luistert, gewaarschuwd voor verdrinkingsgevaar. Want zo plotseling kan die regen voor stroom zorgen. Voor een vloed zorgen. Opeens is die er, die vloed. En in Psalm 126 lezen we dit. En dit is een pelgrimslied. En dat lied is waarschijnlijk geschreven door de ballingen die terugkwamen vanuit Babylonië naar Jeruzalem. En ze kwamen binnen via het noorden. via Sion, hè, wat een berg is, maar het is ook een hele heilige plek. Hè, maar via Sion gingen ze terug naar Jeruzalem. Laten we met elkaar lezen, Psalm 126. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het alsof wij droomden. Een lach vulde onze mond. Een tong brak uit in gejuich. Onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragen de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich. Dragen de volle schoven. Mooi, hè? Dus vanuit het noorden waait de ruach. En komt de regen, Gods heerlijkheid, Gods majesteit, Gods glorie. En die valt neer in het zuiden, in de tuin, in de gemeente, in jouw eigen leven. Om daar Gods leven te brengen. Om daar openbaring van de Heilige Geest te brengen. Om daar het vuur van de Heilige Geest te brengen. En opeens is het vruchtbare grond. De kruiden, de geuren, de struiken. Alles komt tot bloei. En het is de heerlijkheid van God die dat doet. Het is de regen van de Heilige Geest die neerkomt op dat dorre land. En het brengt leven voort. En ik geloof dat dit profetisch is. Want je kan heel erg makkelijk en natuurlijk denken, ja, is mooi. Mooi beeld. Maar ik geloof dat dit profetisch is. En ik geloof dat dit iets is wat God gaat doen in de komende tijd. Iets waarvan ik zie dat God wereldwijd aan het doen is op dit moment. En de omstandigheden waarin we zitten, die kunnen daar niks aan afdoen. Want dat is Gods plan. En Gods plan is altijd groter, sterker en beter dan de omstandigheden waarin jij zit. En vorig jaar sprak ik over een tekst. En misschien weet je het nog, misschien ook niet. En dat is een tekst, staat in Hooglied. Hooglied 4 vers 16. En dat is een tekst die gaat over de noordenwind en de zuidenwind. En misschien weet u het nog, maar die tekst die werd ook zichtbaar voor mij op een foto. Een foto die in Canada genomen is, waar wij met het oudste team waren vorig jaar. En daar op die foto, daar stond 4:16. En laten we gewoon die tekst nog eens lezen. Hooglied 4 vers 16, daar staat. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, waai door mijn hof. Laat zijn balsem scheuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. Het mooie van dit beeld vind ik, het gaat over mijn hof. En even verderop gaat het over zijn hof. Weet je, ik ben van Christus en Christus is van mij. Daar zit hij. Het is Gods liefde, de liefde van God zelf, die zegt, kom in mijn hof. En op het moment dat ik in zijn hof kom, wordt het ook mijn hof. En die noordenwind en die zuidenwind, het zal ook precies in die volgorde gaan. Vanuit het noorden komt de glorie van God en die daalt neer in het zuiden. En ik geloof dat dit een profetisch woord is, waarin God laat zien dat hij de wind van de geest opnieuw zal laten waaien. Dat die cyclus van noord naar zuid opnieuw plaats zal vinden. En het is aan jou om deel te zijn van die cyclus. Het is aan jou om daarvoor te kiezen, om in die cyclus een plek in te nemen. En hoe doe je dat? Dat doe je door, ja, waarschijnlijk, zoals we hier zitten, doen we dat al. We aanbidden God. We bidden tot Hem. We geven Hem de eer. We bouwen mee aan die hof, aan de gemeente. En je bent vervuld met de Heilige Geest. En op het moment dat je vervuld bent met de Heilige Geest, dan spreekt de Heilige Geest ook tot je. Je bent afgestemd op wat God aan het doen is in het geestelijke. Je ziet niet alleen het natuurlijke, maar je ziet ook wat God in de bovennatuurlijke wereld aan het doen is. En dat is de heerlijke geur, waar we vanochtend ook over zongen. Dat is de heerlijke geur die opstijgt naar God. Dat is je leven geven als een welgevallig offer. Dat is de cyclus. Maar tegelijkertijd zit er ook een waarschuwing in. Want die cyclus, die kan ook onderbroken worden. Je kan ervoor kiezen om te zeggen van, nou ja, mooi, super, maar ik vind het eigenlijk wel prima. En ik praat met veel leiders in het land en ik zie hoe gemeentes worstelen met het vasthouden van hun leden. Ik zie hoe gemeentes worstelen met het in contact blijven met elkaar onderling. Hoe moeilijk dat is in deze tijd. Maar ik wil vanmorgen het geloof uitspreken dat God groter is dan dat. Dat God groter is dan een coronacrisis die ervoor zorgt dat we een paar maanden niet bij elkaar kunnen komen. Ik geloof dat Gods geest zo sterk is dat hij in staat is om nu iedereen aan te raken op zo'n manier dat ze niet meer kunnen ontkennen dat God bestaat. Dat is het geloof dat ik heb. Ik zie het ook gebeuren. Over de hele wereld ontstaan op dit moment kleine plekken van opwekking. Ik zie het ontstaan. Waar kennelijk God deze coronacrisis ook gebruikt om mensen zich weer bewust te laten zijn van wie is God eigenlijk voor mij en wat betekent Hij voor mij in mijn leven. Nam ik het misschien wel een beetje voor lief. En ik denk dat dat iets is wat God altijd aan het doen is geweest, ook in de geschiedenis. Hij gebruikt dingen altijd ten goede. Zelfs een crisis als deze gebruikt Hij om te kunnen spreken tot zijn mensen. En in Hooglied, en het is echt een prachtig boek. Het is ook wel een beetje een boek waar je van gaat grinniken. Wie herkent dat? Als je dat leest, dan denk je, wat grappig. Maar het gaat ten diepste gaat het over de bruid en de bruidegom. Het gaat over God en zijn volk. En in Hooglied 2, vers 10 tot 13, daar lezen we, en dat moet ik hier even opzoeken. Die staat niet op mijn iPad. Even kijken. Mijn lief roept mij toe. En ik geloof dat God dit ook zegt tegen ons vanmorgen. Mijn lief roept mij toe. Sta op, vriendin. Mooi meisje, zo ziet God ons als gemeente. Mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij. We zongen het vanochtend ook, hè? Voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld. Nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. En Ik heb verwachting voor komend seizoen. Ik heb de verwachting dat de Heilige Geest een nieuw en krachtig werk gaat doen. En niet alleen hier, in dit huis, maar ik geloof dat het iets is wat we wereldwijd gaan zien. Gods heerlijkheid en glorie, de kracht van de Heilige Geest, valt als een regen neer op jouw leven. En ik heb geloof voor een grote opwekking. Weet je, in 1958 was er zo'n opwekking in Den Haag op het Malieveld. En daar vandaan zijn echt duizenden mensen aangeraakt. En ik geloof zelfs dat deze gemeente hier een gevolg is van die manifestatie daar. Maar zo zijn er een heleboel gemeentes ontstaan vanuit die bijeenkomst. Waar zoveel mensen aangeraakt zijn door de kracht van de Heilige Geest. En er kwam nieuw leven in de kerk. En ik geloof dat God dit opnieuw gaat doen. En niet alleen hier. Niet alleen in Pinksterkerk of in Evangelische kerken. Nee, ik geloof dat het voor elke kerk gaat gelden. Dat we nu denken van, oh, we hebben plek over. Maar dat we echt naar een tijd toe gaan waarin we gaan nadenken over van, maar hoe kunnen we deze mensen allemaal kwijt? Gelooft u dat ook? Dat is wat ik geloof. Dat is waar ik voor wil gaan. En als je zeg maar het wereldtoneel bekijkt, dan denk je, ja, weet ik niet hoor. Echt. Want dat wereldtoneel, dat laat het bijna het tegenovergestelde zien. Maar als we Gods woord lezen, en als we kijken wat er op dit moment in de bovennatuurlijke wereld gebeurt, hoe God spreekt tot zijn profeten, dat is ongekend. En er is een tekst die staat in Ezechiël 37. Het is een tekst die heel vaak genoemd wordt. En dat is een tekst die spreekt over wind. Waar we het vanochtend over hadden. En ook heel specifiek over vier winden. En als je dit leest, dan krijgt het hele woord ruach krijgt ook een hele nieuwe betekenis. Er staat in Ezechiël 37, vers 9 en 10. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en ze gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte. Hier lezen we hoe de ruach uit de vier windstreken komt. Een nieuw leven blaast over alles wat dor en doods is. En dat is krachtig en dat is geweldig. En er komt een nieuwe wind van de Heilige Geest. En God spreekt en alles wat dor en dood is wordt levend. En dan vraag je me waarom. Omdat het geprofeteerd is. Omdat het Gods wil is. Zoals ik het aan het begin van de preek ook noemde. Het teken van Jona is dat God genadig wil zijn. Voor een volk wat de weg kwijt is. Het verschil niet eens weet tussen links en rechts. Weet je, als we de wereld om ons heen kijken, dan zien we mensen die het verschil niet weten tussen links en rechts. En ook dat is niet natuurlijk, maar dat is geestelijk. Ze kennen de Heer niet meer. Ze weten niet meer wat links en rechts is. Maar het is Gods verlangen om genadig te zijn voor die mensen. En dat is waarom Hij met zijn ruach nieuw leven geeft. En ik geloof dat als wij daar als volk van God, als gemeente van Jezus Christus in gaan staan, dat Gods plan is. Soms vraag ik me wel, maar waarom is de Heer nog niet teruggekomen? Nou, dit is de reden waarom de Heer nog niet teruggekomen is. Omdat hij denkt, nog iets meer genade. Nog iets meer. Ik geef nog iets meer tijd. Ik geef nog iets meer genade. Want als ik nog iets meer genade geef, kan ik nog iets meer mensen redden. Want dat is Gods hart. Weet je, en voordat God dit soort dingen gaat doen, laat hij het altijd eerst zijn profeten weten. Ja, dat lezen we in Amos. Zo doet God de Heer niet zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. En als het geprofeteerd is, kan het niet worden teruggedraaid. Niet door corona, niet door mensen, niet door oorlogen, niet door hongersnoden, niet door rampen. Niet door wat dan ook. Want God is altijd groter, sterker en beter. Het is in gang gezet en het gaat gebeuren. Het is in gang gezet en het gaat gebeuren. De kracht van Gods ruach begint te waaien. En ik heb geloof voor een wind van Gods geest. Voor een nieuwe wind van Gods geest. En weet je, en dat gaat niet gebeuren door geweldige programma's. Of weer een nieuw initiatief. Of geweldige sprekers. Of livestreams. Of... Nee, maar de Heilige Geest gaat mensen aanraken. Ik geloof dat de Heilige Geest nu op dit moment ook mensen aanraakt. Mensen die zitten te kijken, mensen die misschien later terugkijken. Maar ik geloof echt dat de Heilige Geest op dit moment mensen aanraakt. En weet je, ik wil die gemeente zijn die hierop gaat staan. U ook? Die gaat staan op deze geweldige belofte van God. Dat het Gods verlangen is om zoveel mogelijk mensen te redden. Dat het Gods verlangen is om zijn geest uit te storten over al het vlees. En ik geloof met heel mijn hart dat God dat gaat doen. Geloof ik. En ik geloof ook dat dat die Matteüs 16 tekst over het teken van Jona, over het lezen van de tijd. Als we het hebben over oordeel, ja, dan kunnen we heel makkelijk zeggen, ja, het oordeel dat komt. Dus je moet echt opschieten. Maar ik geloof dat Jezus zegt, de genade komt. Mijn liefde komt. Want dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is liefde. En daarom wil ik vanmorgen een proclamatie uitspreken. En die proclamatie, dat is Hooglied 4 vers 16. Het is een gebed. Het is een verlangen van ons naar God. Waarin we zeggen, Heer, die cyclus van noord naar zuid. Die cyclus. Heer, daar zijn wij deel van. Die cyclus zijn wij deel van. Wij zijn aan boord. Wij gaan in dit geloof staan. En we gaan ons verbinden met u. Met de Heilige Geest. Vanuit het verlangen en de wetenschap dat u dit gaat doen, Heer. Zullen we met elkaar gaan staan? En misschien als je kijkt nu via YouTube, is het goed om ook deze geestelijke daad te stellen en te gaan staan. Gewoon, voel misschien heel gek. Misschien zit je gewoon in je joggingbroek op de bank. Moet je even je kopje koffie aan de kant zetten. Nou, ik wacht eventjes. Zoveel tijd kost dat niet. Maar ik wil je uitdagen om te gaan staan. Want staan is een actieve houding. En ik geloof dat er vandaag van ons gevraagd wordt om een actieve houding aan te nemen in de geest. In de geestelijke wereld. Yes? En laten we met elkaar deze tekst proclameren. En ik geloof dat als we dit doen, dat het een profetische daad is. Waarin we wat Gods plan is, vrijzetten hier op aarde. Amen? Oké. Okay. Gaat-ie. 1, 2, 3. Ontwaak, noordenwind. Kom, zuidenwind. Waai door mijn hof. Laat zijn balsem scheuren. Mijn lief moet in zijn hof komen. Laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. In Jezus' naam. Amen. Yes. En dank u wel, Heer. Dank u wel dat u, dat u dit gaat doen. Dank u wel dat we, ja, dat we door uw Heilige Geest ook de mogelijkheid hebben om te zien in welke tijd we leven. Dat we de mogelijkheid hebben om te zien wat u doet. Wat uw plannen zijn. Dank u wel dat u dat altijd hebt openbaard aan uw profeten. Dat u dit altijd hebt openbaard aan uw kinderen. Heer, dat u een God bent die, ja, die de geheimen van het koninkrijk aan ons laat zien. En dank u wel dat dit ook, dat deze boodschap van vanmorgen, dat het ook een boodschap is van richting. Dat het een boodschap is van verwachting, van hoop. Heer, van liefde. Heer, dat de boodschap die vanochtend klonk, Heer, dat uw hart laat zien. Dat uw hart laat zien voor de wereld. Heer, als we ook zo naar kerst toe gaan. Dat dit de reden is dat u naar deze wereld gekomen bent. Heer, dat het teken van Jona ten diepste is. De boodschap van genade. De boodschap van liefde. De oneindige liefde en genade die u voor ons hebt. En dat het uw verlangen is. Dat er nog meer mensen worden gered. Dat het uw verlangen is dat iedereen u leert kennen. En Heilige Geest, kom, waai. Waai. Waai met uw wind. Heer, waai met uw wind door Nederland. Waai met uw wind door Loppersen. Waai met uw wind door deze gemeente. Heer, waai van noord naar zuid. Dat wij zijn als die tuin. Die van het een op andere moment tot bloei komt. Onverwacht. Maar we weten dat u het bent. Dat de glorie van de Allerhoogste zichtbaar wordt. In zijn tuin. In uw tuin. In onze tuin. En dank u wel dat geen nieuwe boodschap is. Maar dat uw plan is geweest vanaf het begin van deze schepping. Dat wij zouden wonen in uw tuin. En dank u wel dat we daar ook elke keer weer naar terug mogen. Heer, dat we op u mogen zien. Dat we u mogen aanbidden. Dat we u mogen bidden. Dat u de God bent die gebeden verhoort. Dat u de God bent die onze gebeden hoort en naar luistert. En dat u ook de God bent die spreekt. Heer, dank u wel dat u ook soeverein bent. Dat u de wereld in uw hand hebt. Dat u de controle hebt. En Heer, dat is mijn gebed. Heer, dat u in uw genade en in uw liefde mensen gaat redden. Zoals in Ezechiël staat. Dat alles wat dor en doods is. Opnieuw tot leven komt. Nieuw leven. Nieuw leven. Heilige Geest. Kom met u. Wind en blaas nieuw leven. Nieuw leven. Misschien zit je nu te kijken naar YouTube. Ik spreek nieuw leven uit. Ik spreek nieuw leven uit over jouw situatie. Ik spreek nieuw leven uit over jouw huwelijk. Ik spreek nieuw leven uit over je gezin. Over je kinderen. Over het leven. Het leven wat rechtstreeks komt vanuit de hemel. En dat er inzichten zullen komen in de komende tijd. Waarin je zegt van ja, Heilige Geest, dit is uw stem. Dit bent u. En dat de teksten in de Bijbel op zullen lichten waarin je denkt, ja, maar dit is God die spreekt. Want God is geen God van veraf, maar God is een God van dichtbij. God is een God van dichtbij. En het is zijn verlangen om in jou te wonen door zijn Heilige Geest. En als je Jezus niet kent, of je hebt hem ooit gekend, maar je bent weer van de weg afgedwaald, dan wil ik je vanmorgen ook uitnodigen om Jezus opnieuw aan te nemen in je leven. En bid mij maar na, lieve Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij in het kruis gestorven bent. Dank u wel dat u voor mij de prijs hebt betaald. Dank u wel dat u in uw genade en in uw liefde hebt besloten om mij te willen redden. Dank u wel dat ik dat niet uit eigen kracht kan, maar dat u degene bent die het werk volbracht heeft aan het kruis. Toen u zei, het is volbracht. Dank u wel dat uw bloed mij reinigt van zonde. En dat ik nu schoon gewassen voor u mag staan in uw aanwezigheid. Dat de weg naar de Vader vrij is. In Jezus' naam. Amen. 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 Yes.